Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 24 zingen wij het vierde en het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. En wat er verder volgt, Psalm 24, en daarvan het vierde en het vijfde vers. En uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Daniël en daarvan het 7e hoofdstuk. Daniël 7. Doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 23. Waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het derde vers, hij stond weer op, ons tot gerechtigheid, toen het derde licht rees uit de kimmen, en wat er verder volgt.
Dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonde en toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonde om Jezus Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanige als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten iegelijk zeggen met David, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn.
Oh.
Daniël 7. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger. Toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Daniël antwoordde en zeide, ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugelen. Ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mensenhart gegeven. Daarna zie het andere dier, het tweede, was gelijk een beer en stelde zich aan de ene zijde en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zeide al dus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en zie, er was een ander dier, gelijk een luipaard. En het had vier vleugelen, eens vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde dier vier hoofden. En hem werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. Dat had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. Ik nam acht op de hoornen en zie, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En zie, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden. En de oude van dagen zette zich, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem, en 10000 × 10000 stonden voor hem. Het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe, vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak. Ik zag toe, totdat het dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nachtgezichten en zie, er kwam één met de wolken des hemels als eens mensenzoon en hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Ik naderde tot een dergenen die daar stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij en gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. Deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen en zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de anderen, zeer gruwelijk, welks tanden van ijzer waren en zijn klauwen van koper. Het at, het verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de andere die opkwam en voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Ik had gezien dat hij zelf een krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht, totdat de oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het rijk bezaten. Hij zeide aldus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelfde vertreden, en het zal ze verbrijzelen. Belangende nu de 10 hoornen, uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan. En die zal verscheiden zijn van de vorige, en hij zal 3 koningen vernederen. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte van een tijd. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoemde tot het einde toe. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zal zijn. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde van deze rede. Wat mij, Daniël, aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn glans veranderde aan mij, doch ik bewaarde dat woord in mijn hart.
47 en daarvan het derde en het vierde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En het vierde zing des hoogste eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Gemeente, wij noemden u Psalm 47 en daarvan het derde en het vierde vers. Onder het zingen zal er gecollecteerd worden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de derde collecte is een collecte die bestemd is voor de bouwkas. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze hemelvaartsdag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Daniël 7, en daarvan het 13e en het 14e vers. Daniël 7, vers 13 en 14, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Verder zag ik in de nacht gezichten, en zie, er kwam één met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden over de Zoon des Mensen. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn bestrijders op aarde. In de tweede plaats willen we letten op zijn ontvangst in de hemel. En in de derde plaats willen we letten op zijn koninkrijk in de harten. Dus de Zoon des Mensen, onze eerste gedachte, zijn bestrijders op aarde. En dat naar aanleiding van het begin van de tekst, daar staat: verder zag ik in de nacht gezichten. Dus deze woorden sluiten ergens op aan. En we kunnen deze teksten er niet zomaar even uitlichten. Wij moeten dat ook zien in zijn verband. En het verband, dat gaat over de bestrijders. Onze tweede gedachte zijn ontvangst in de hemel. Het tweede gedeelte van het 13e vers, waar we lezen dat hij kwam met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, en zij deden hem voor dezelfde naderen. En onze derde gedachte zijn koninkrijk in de harten. Het 14e vers, waar we lezen dat hij zijn koninkrijk opricht, dat niet verdorven zal worden. En dat is niet een aards koninkrijk, maar een geestelijk of hemels koninkrijk. Gemeente, onze tekst vanmorgen begint met de woorden: verder zag ik. Daniël, jongens en meisjes, heeft dus al heel veel gezien. Dat staat in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. En dat is ook vrij onbekend. De eerste hoofdstukken van Daniël zijn heel bekend. Die geschiedenis van Daniël en zijn drie vrienden, die kennen wij allemaal. Het eerste gedeelte van het boek Daniël is geschiedenis. Prachtige geschiedenisverhalen waarin we lezen van Gods zorg voor zijn kinderen, ook in de gevangenschap van Babel. Maar het tweede gedeelte van Daniël is geen geschiedenis, het is profetie. Het is apocalypse. Het is een onthulling van wat er gebeuren zal in de loop der tijden. En die onthulling, die is niet direct, dat wordt niet precies gezegd hoe het zal zijn, maar het wordt getekend met beelden. Beelden die die apocalypse nog veel indrukwekkender maken en enigszins verstaanbaar maken voor ons mensen, want wij zijn van gisteren en wij weten niet. Er is dus een heel grote overeenkomst tussen de profetie van Daniël en het laatste Bijbelboek Openbaring. Want dat is ook een apocalypse, dat is ook een onthulling met allerlei beelden. Johannes, hij kreeg visioenen op het eiland Patmos. En Daniël krijgt dromen. De Heere geeft hem nachtgezichten. Maar de uitleg van die dromen ontvangt hij ook in visioenen. Dat is ook een overeenkomst. Johannes ziet de verhouding tussen het rijk van Christus en de wereldrijken. Daar is het boek Openbaring vol van. Dat is ook in het boek Daniël zo. Het gaat hier, gemeente, over de verhouding tussen kerk en wereld. En dan kerk met een hoofdletter wel te verstaan. Het Godsrijk. En daarom is deze profetie ook in 2018 nog zo actueel. Het is niet iets wat allang vervuld is en waar een punt achter staat. Maar deze profetie die Daniël gezien heeft is nog bezig vervuld te worden. Ook op deze hemelvaartsdag. En dat is aan de ene kant een profetie die Daniël doet beven. En het is aan de andere kant een profetie die hem troost geeft en die hij bewaart, zo eindigde dit hoofdstuk, in zijn hart. In het eerste jaar van Beltsasar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger, op zijn bed. Jongens en meisjes, Daniël heeft niet alleen dromen verklaard, dat heeft hij ook. Maar Daniël heeft ook dromen gekregen. En die dromen zijn minder bekend. De Heere sprak in die tijd door dromen, door visioenen, door hoorbare stemmen tot zijn knechten. Zo heeft de Heere hier Daniël bekendgemaakt wat er gebeuren zal. En hij heeft die droom ook opgeschreven in een hoofdsom. Dus dat betekent in een korte samenvatting. Daniël heeft veel meer gezien. Maar wij krijgen alleen de hoofdlijn te zien. En dat is ook vanmorgen op deze hemelvaartsdag in de prediking, gemeente. Het gaat niet zozeer om het detail, maar het gaat hier om de hoofdlijn die door Daniël getekend wordt, de hoofdsom. En hij zeide, ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. Daniël staat op de oever van de zee. Een geweldige zee. Een kolkende zee, waar geen ogenblik rust in is. Heel onstuimig en onrustig. En die zee is geen echte zee, maar die zee is de wereldzee. Het is de zee van al de volken. En dan breekt er een geweldige storm los. Een storm zoals wij die nog nooit hebben meegemaakt. We hebben misschien wel eens een westerstorm meegemaakt. Of wij weten wat het is als de wind uit het noorden komt, de koude noordenwind. Maar niemand van ons heeft het ooit meegemaakt. Dat de wind kwam van vier kanten. Van het noorden, van het zuiden, van het oosten en van het westen. Maar dat ziet Daniël. Hij ziet dat die volkenzee, die wordt opgezweept door een wind die van vier kanten komt. Nou, we kunnen ons wel voorstellen hoe onrustig dat water geweest moet zijn. Die golven, die klappen tegen elkaar aan. En dan ziet hij plotseling dat uit die volkerenzee vier grote dieren omhoog komen. Ze komen uit de diepte. Dat moet u goed onthouden. Ze komen niet van boven, maar ze komen allemaal van beneden. En Daniël, hij ziet ze als beesten. Dat is ook iets wat u niet moet vergeten. Nebukadnezar heeft ongeveer dezelfde droom gehad, hoewel de verschillen zijn. Maar Nebukadnezar, hij ziet de wereldmachten als een prachtig beeld. Schitterend, met een gouden hoofd. Daniël ziet het toch anders. Daniël ziet het vanuit de bril van Gods kerk. Daniël ziet beesten. De wereldse machten, die zullen zich beestachtig gedragen. Het eerste was een leeuw. En het had arendsvleugelen en ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren. En het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd een mensenhart gegeven. Een arend. Een geweldige arend, de koning onder de vogels die zo hoog vliegt. Maar diep vernederd wordt, want zijn vleugels worden uitgeplukt, zodat hij niet meer vliegen kan en met beide poten op de grond komt te staan. Een aangrijpende macht. En toch, deze macht heeft nog iets menselijks. Want er staat dat een mensenhart werd gegeven aan hetzelfde. Het kan dus nog erger. Deze arend is het beeld van het rijk van Nebukadnezar. Overeenkomst met de droom van Nebukadnezar, dat gouden hoofd, is hetzelfde hier als deze arend. Daarna zie je het andere dier en het tweede was gelijk een beer. En hij stelde zich aan de ene zijde en had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zeide aldus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Een beer, een verscheurende beer. Waar je bang voor kunt wezen. En deze beer heeft nog drie ribben in zijn muil. Dat betekent, hij heeft net drie koninkrijken verslonden. Maar hij wil nog andere koninkrijken verslinden. Het beeld van het rijk van de Meden en de Perzen. Vooral de Perzen stonden bekend als zeer wreed. We zullen de details u besparen. Maar u kent de geschiedenis van koningin Esther wel en hoe het er toen aan toe ging. Daarna zag ik en zie er was een ander dier gelijk een luipaard. En het had vier vleugelen, eens vogels op zijn rug, ook hetzelfde dier vier hoofden en hem werd de heerschappij gegeven. Een panter. Een panter die snel is en die bovendien nog vliegen kan. Het gaat vooral om de snelheid van dit dier. In vogelvlucht verovert het de wereld. Het rijk van natuurlijk Alexander de Grote. Ook een van de grote wereldrijken. Maar de meeste aandacht wordt opgeëist door dat laatste dier. Daarna zag ik in de nacht gezichten. En zie, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. Is dat nou een dier? Of is het een machine? Het is in ieder geval niet te vergelijken met de dieren die hiervoor geweest zijn. 10 hoornen, dat ziet op 10 koninkrijken. Nog niet zo eenvoudig wat met dit vierde rijk bedoeld wordt. Sommigen denken aan het Romeinse Rijk. En vanuit de overeenkomst natuurlijk met de droom van Nebukadnezar zouden we daar ook aan denken. Maar het overstijgt het Romeinse Rijk. In ieder geval blijft het daar niet bij staan. Dat blijkt wel heel duidelijk uit het verband. Want deze macht duurt tot de wederkomst. Het gaat hier niet alleen om de Romeinse macht, maar gemeente, het gaat hier om de antichrist. Want tussen die 10 hoornen is een kleine hoorn die zich verheft. En die hoorn is vol grootspraak. Het 11e vers, daar lees je dat dit dier is vol godslastering. Dus deze macht richt zich niet zozeer op de andere koninkrijken, maar deze macht richt zich op God en zijn volk. Het lastert God en het is een gevaar voor zijn volk. En dat rijk van de antichristgemeente, dat is nog niet uitgestorven. Dat rijk van de antichrist, dat leeft alleen maar op. Wij zitten daar middenin. Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag houden te midden van het rumoer der volken. Machten die tegen elkaar opstaan. Machten die zich verheffen tegen God en tegen zijn gezalfde. Ik kan toch wel begrijpen dat Daniël beeft als hij al deze dingen ziet. 10 hoornen. Maar gemeente, er is meer. God leeft ook nog. En dat mag Daniël zien en dat mag ik u ook prediken op deze hemelvaartsdag. God leeft ook nog. De Heere laat Daniël even in de hemel blikken. En daar ziet hij totaal andere dingen dan hier op deze aarde. Want in de hemel, jongens en meisjes, daar is de rechter met een hoofdletter bezig om tronen neer te zetten. Daar hebben die machten op de aarde geen erg in. En die tronen, dat zijn gerichtstronen. Daar zal God op zitten, daar zal zijn volk op zitten. Heeft heel veel weg van de wederkomst. En dat zou enigszins kunnen verwarren, want straks dan gaat het over de hemelvaart. Dit is de voorbereiding van de wederkomst die in de hemel plaatsvindt. En dan volgt de hemelvaart. Gemeente, we moeten wel bedenken als wij de profetieën lezen in het Oude Testament, dat voor de profeten de dingen heel dicht bij elkaar lagen. Kerstfeest, hemelvaart, wederkomst, dat lag voor de profeten heel dicht bij elkaar. Dat lag bijna tegen elkaar aan. En wij weten inmiddels dat daar nog wel eens 2000 jaar tussen kan liggen. Tussen hemelvaart en wederkomst. Maar ik zei, het gaat vanmorgen niet over het detail. Het gaat over de hoofdlijn die Daniël hier schetst. En die hoofdlijn is aangrijpend. Maar die hoofdlijn is aan de andere kant ook heel troostvol. Want als je je verliest in het detail, dan kun je de grote lijn uit het oog verliezen. En Daniël, hij heeft van de Heere de grote lijn te zien gekregen. Hij ziet tronen in de hemel. En dan ziet hij een oude van dagen, die zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar zijns hoofds als zuivere wol, en zijn troon was vuurvonken, en deszelfs raderen een brandend vuur. De oude van dagen. We zouden misschien beter kunnen vertalen met die oud is van dagen. Want bij oude van dagen, dan denk je aan een oude grijsaard. Dan denk je aan iemand die broos en krachteloos geworden is. En in de middeleeuwse schilderkunst heeft men God zo ook wel afgebeeld als een oude afgeleefde man met een grote baard. Een oude van dagen. Maar dat is godslasterlijk. God is niet een oude van dagen in die zin dat hij zijn krachten verloren heeft, maar hij is oud van dagen. Zoals een oude vol wijsheid is, zo is God de alwijze. En zoals een oude veel heeft meegemaakt, zo omspant God de tijden der eeuwen. Hij is die altijd levende God. Wij zijn van gisteren en wij weten niet, maar God is oud vandaag. En hij zit daar op zijn troon en de raderen van die troon zijn een brandend vuur. Dit is geen gouden koets, maar dit is een vurige wagen waar God op zit. Om te oordelen die koninkrijken van deze aarde die zich tegen hem verzetten en tegen zijn gezalfde. En een vurige rivier vloeide en ging van hem uit. Dus om zijn vijanden te overwinnen, zendt hij een rivier niet van water waarin ze verdrinken, maar een rivier van vuur waarin ze verbranden zullen. God is een heilig God. God is een rechtvaardig God. God zal de tegenstand niet langer gedogen. Wie zal er naderen tot de troon? Heb je daar wel eens bij stilgestaan, gemeente? Wie zal er naderen tot hem, tot hij die oud is van dagen met zijn witte kleed. Wie zal tot hem naderen? Er zal een rivier van vuur op ons afkomen als wij naderen in onszelf. Onze God is een verterend vuur, laten we dat beseffen. Wij hebben de hemelpoort gesloten in het paradijs. Wij hebben ons van God losgerukt. Wat zal het zijn? Wat zal het zijn om voor hem te moeten verschijnen die op deze troon zit? Onze God is een verterend vuur. Hemelvaartsdag, gemeente, dat doet ons blikken in de hemel. En in de hemel, daar zien wij ontzaggelijke dingen, waarvan de schrik wel om je hart mag slaan, als wij nog horen bij de vijanden van de Heere Jezus Christus. Laten we dat bedenken. Onze eerste gedachten zijn bestrijders op de aarde. Nou, wie kan het daarvan winnen, van deze beesten? We gaan naar onze tweede gedachte. Zijn ontvangst in de hemel. Verder zag ik in de nachtgezichten, en zie, er kwam één met de wolken des hemels. Tegenstelling. Zojuist heeft hij dieren gezien, beesten. Nu ziet hij een mensenzoon. Dat is een verschil. Die Nebukadnezar, die zag maar een steen. Die zag een dode steen. Maar de Heere laat aan zijn knecht Daniël iets anders zien. De Heere laat aan zijn knecht Daniël zien een levende mensenzoon. Die dieren, heb ik gezegd, jongens en meisjes, die komen uit de diepte. Maar deze zoon des mensen, hij is in de hoogte. Dat is een verschil. Hij komt ook uit de hoogte. En hij gaat hier weer terug in de hoogte. Hij gaat op de wolken. Dat is zijn plaats, dat is zijn troon. Als eens mensenzoon. Dat woordje als is belangrijk. Is het nou een mensenzoon of niet? Hij ziet er wel uit als een mensenzoon. In de oorspronkelijke taal, daar lezen wij Bar-Enos. En Bar, zoon van Enos. En Enos betekent geen sterke mens, maar Enos betekent juist broze mens, vergankelijke mens. Zoon van de vergankelijke mens. Daar lijkt hij op, maar is hij dat? Zie eens op zijn heerlijkheid. O, wat Daniël hier ziet, dat is zo anders dan Christus in zijn vernedering. Hij is inderdaad naar deze aarde gekomen om mens te worden. Maar Daniël ziet hem hier in zijn heerlijkheid. Hij ziet hem hier in zijn verhoging. Zoon des mensen. Het is een aparte studie waard wat die naam betekent in de Heilige Schrift. In het Oude Testament kom je die naam bijna niet tegen, Zoon des mensen. In het Nieuwe Testament heel veel. In het Matthäus-evangelie wel 30 keer. En in het Lucas-evangelie wel 26 keer. En dat gaat eigenlijk terug op deze profetie. Zoon des mensen. Hebt u er wel eens bij stilgestaan toen Jezus stond voor Caiaphas? Dat hij zich beriep op deze profetie. Hij stond daar op het diepste punt van zijn vernedering. En toen heeft hij gezegd, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Dus wij hoeven ons niet af te vragen wat deze profetie betekent. De Heer Jezus geeft zelf de uitleg daarvan. Hij is de Zoon des mensen die komen zal op de wolken des hemels. Zijn wederkomst. Maar voor zijn wederkomst gaat hij eerst op de wolken naar de hemel terug. En daar gaat het hier over in deze tekstgemeente. Het gaat hier over zijn hemelvaart. Hij gaat hier naar hem die oud is vandaag. Omdat zijn missie op de aarde is vervuld. omdat de prijs die hij betalen zou is betaald. En hij kwam tot de oude vandaag. Jongens en meisjes, daar zit God op de troon. De heilige God, de rechtvaardige God. In zijn witte kleed, hij die oud is vandaag. En daar komt een mensenzoon. Daar komt een echt mens van de aarde op een wolkenwagen naar de hemel. Naar hem die oud is vandaag. Hoe zal dat aflopen? Hoe zal dat aflopen? Want God heeft de mensenzoon de toegang verboden tot het paradijs. Daar staan bij de ingang van het paradijs engelen met zwaarden en wee degene wie tot God durft te naderen. En nu is hier een mensenzoon, gemeente, die tot God durft te naderen. Hoe loopt dat af? We hebben in onze eerste gedachte getekend hoe die troon eruit ziet. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions vorst betreden? Hij die oud is vandaag, hij kan het onrecht niet gedogen. Ook niet, al is het zijn eigen kind. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft zelfs aan zijn enig geliefde zoon. Denkt u dat eens in. Hemelvaartsdag, gemeente, dat is een totale onmogelijkheid. Kan helemaal niet dat een mensenzoon in de hemel komt met een lichaam wat aangenomen is uit een broze moeder. Hoe kan zo iemand naderen tot God? En dan de rijkdom van deze tekst. De Heer Jezus doet dit niet voor zichzelf. Maar ik gebruikte de naam middelaar. Dat betekent hij gaat hier als vertegenwoordiger. Hij gaat hier als hoofd van het genadeverbond. Hij gaat hier als de plaatsvervanger van al de zijnen. En hij tracht te naderen tot de heilige God. En we zullen zien, het gaat, het kan. En wat predikt dan Hemelvaartsdag, gemeente? Dat er in deze Zoon des Mensen een toegang is tot hem die oud is vandaag. Maar alleen in hem, alleen in hem. Je kunt dit niet nadoen. Je kunt niet zomaar tot de troon gaan. Want de vuur, de lavastroom, die zal ons verteren. We zullen voor eeuwig omkomen buiten Christus. Christus, hij is hier op deze aarde geweest om te voldoen. De lijdenstijd ligt achter ons. Je kunt het niet omkeren, eerst hemelvaart en dan lijdenstijd. Maar eerst lijdenstijd. En dan Pasen en dan hemelvaart. En zo is voor de Zoon de weg ontsloten naar de troon. Zo kan hij in zijn menselijke natuur, ziel en lichaam, als zoon van God en zoon des mensen naderen tot de heilige God. En zij deden hem voor dezelfde naderen. Jongens en meisjes, bij die troon. Het is ons voorgelezen, daar zijn tienduizenden engelen. Niemand komt bij die troon. Of de engelen die grijpen in. De engelen, dat zijn de rechtersmede. Zij waken over Gods heiligheid en over zijn rechtvaardigheid. Wee degene die de troonzaal binnen durft te komen. Maar toen Jezus kwam, toen gingen de poorten open. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. En wat doen dan die tienduizenden engelen? Zij stoten hem niet weg, maar zij vergezellen hem naar de troon. Zij brengen hem naar de oude vandaag. Zij weten, hij kan naderen. Hij mag naderen. Hij heeft toegang. O gemeente, wat moet dat voor Jezus geweest zijn, hemelvaartsdag? Toen hij daar opgewacht werd door die tienduizenden maal tienduizenden engelen, die hem begeleid hebben naar de troon van God. Dat is niet in te denken wat dat voor de middelaar geweest moest zijn, die hier op deze aarde vertrapt werd, gestoten werd door de hoornen, die hier op deze aarde zich geërgerd heeft aan de afval en verval van de wetten die God gegeven heeft en die nu overwonnen heeft en daar mag komen waar alleen maar heiligheid is. Wat is dat een verheerlijking voor hem. Maar niet alleen voor hem. Want hij draagt de zijnen bij zich. Hij heeft hun lichaam. Hij heeft hun vlees. Hij heeft hun bloed. Hij gaat daar als de wegbereider. Hij gaat de plaats bereiden voor de heiligen van de hoge plaatsen. Want zo zeker als hij er is, zo zeker zullen zij er straks ook komen. Hij wordt daar in blijdschap ontvangen. Omdat de Vader in hem niets vinden kan wat in strijd is met zijn rechtvaardigheid en met zijn heiligheid. Dat is hemelvaartsdag. De toegang tot God is geopend voor Christus. En de toegang tot God is geopend in Christus. Voor verloren mensen, kinderen. Onze derde gedachte. Zijn koninkrijk in de harten. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 72 en daarvan het vierde en het tiende vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. En ook het tiende vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Psalm 72 en daarvan het vierde en het tiende vers.
Thank you.
Derde gedachte, zijn koninkrijk in de harten. Gemeente, de antichristelijke oorlogsmachine draait. De antichristelijke macht verheft zich. Wat moet er van de kerk terechtkomen? Daniel zit ook nog altijd in de gevangenis. Natuurlijk, hij heeft maatschappelijk heel veel voorrechten gekregen, maar het is een van de gevankelijk weggevoerden nog altijd. En dan mag hij een blik omhoog slaan. Koning Jezus zien in zijn middelaarsheerlijkheid en zijn koninkrijk. En hem werd gegeven heerschappij en eer. De Heer Jezus heeft daarom gevraagd in het hoge priesterlijke gebed: Vader, verheerlijk uw Zoon. U hebt het toch beloofd? Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had van de grondlegging der wereld. Is de Heer Jezus die heerlijkheid dan kwijtgeraakt? Nee, niet als God. Maar hij vraagt die verheerlijking als Zoon des Mensen. Hij vraagt die verheerlijking als middelaar. En die mag hij hier krijgen. En die heerlijkheid die zal veel groter zijn dan de discipelen dachten. Zij dachten aan een troon. Zij dachten aan een aardse heerlijkheid. Dat is de kardinale fout die al eeuwenlang gemaakt wordt. Dat het koninkrijk van koning Jezus een aards koninkrijk is. Dat zich vestigen zal in het land Israël en een aardse vrede zal brengen. Nee, gemeente, zijn koninkrijk is veel heerlijker. Het is niet alleen Israël, maar het is ook het heidendom. En het is niet in het aardse Israël, maar het is een hemels koninkrijk. Iets van die heerlijkheid zien we hier komen. En hem werd gegeven heerschappij en eer. Dat is wat. Al die koninkrijken, jongens en meisjes, die gaan ten onder. Al die beesten, die worden verslagen. Maar de Heer Jezus, hij krijgt een plaats op de troon. Hij heeft het gezegd voordat hij wegging. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zul je erom denken, mijn discipelen, dat ik naar de hemel ga om te krijgen wat de Vader mij toegezegd heeft. Heerschappij en eer. Het loopt hem niet uit de hand. Hij heeft de teugels van het hele wereldgebeuren in handen. De Vader heeft het aan hem overgegeven. En wat ligt daarin een troost, gemeente? Ook in de spannende tijden waarin wij leven. Alle koningen moeten het veld ruimen. Laten we daar onze verwachting maar echt niet van hebben. Er is maar één koning waar we verwachting van kunnen hebben. En dat is hij die zit aan 's vaders rechterhand. Heerschappij en eer. De Vader zal voor zijn eer zorgen. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Heerschappij en eer. Dat ziet op de wereldmacht die hij beheerst. Maar zeker soms dan lijkt het wel alsof er geen God bestaat. Soms dan lijkt het wel alsof koning Jezus niet leeft. Maar dat is maar schijn. Dat is maar schijn. Jongens en meisjes in de hemel, daar staan de tronen al lang klaar. Echt waar. En de Heere wacht om in te grijpen. Waarom doet hij het dan nog niet? Omdat hij nog bezig is zijn koninkrijk te vestigen. Want dat koninkrijk waar het hier over gaat, dat is wat anders dan de heerschappij. De heerschappij is de wereldheerschappij. En dat koninkrijk, dat is zijn volk, dat is zijn kerk. Dat is het koninkrijk wat hij opricht in de harten. En daar is de Heer Jezus nog druk mee bezig. Want als dat koninkrijk klaar is, dan komt hij terug op dezelfde dag nog. De hele wereld bestaat alleen maar omdat dat koninkrijk nog niet klaar is. En dat koninkrijk, dat zien we naar de hemelvaart zich uitbreiden. Dan zien we dat koning Jezus bezig is. Want het woord, dat gaat van Jeruzalem naar Judea. En dat gaat van Judea naar Samaria. En dat gaat van Samaria naar de einden van de aarde. Daar zorgt koning Jezus voor. Hij is een koning die zonder onderdanen niet zijn kan. En ook vandaag is hij nog bezig om dat geestelijke koninkrijk te bouwen. En dat koninkrijk dat heeft geen nationale grenzen. Dat houdt niet op bij de grenzen van een land. Kijk maar, want er staat het koninkrijk dat hem alle volken, natieën en tongen ere zouden. Dat koninkrijk is een wereldrijk. Er is niemand van de vorsten, ook Alexander de Grote niet, die ooit zo'n rijk gehad heeft dan koning Jezus hebben zal. Want zijn koninkrijk is een wereldrijk. Het is een koninkrijk van alle volken. Nee, niet dat alle mensen zalig worden of alle volken zalig worden. Maar de Heere haalt dat koninkrijk uit de volken. Volken, dat zijn mensen die onder dezelfde wetten leven. Die samen een volk vormen. Natieën. Natieën, dat zijn mensen die uit dezelfde bloeden gesproten zijn, ook al vormen zij geen volk meer. Denk maar aan de Joodse natie. Het zijn nakomelingen van Abraham, maar ze wonen verstrooid over de hele wereld. Natie. En tongen. Tongen, dat zijn mensen die dezelfde taal spreken. De Heere haalt zijn kinderen uit, mensen die Chinees spreken, mensen die Koreaans spreken, mensen die Nederlands spreken, uit alle tongen. We zien het op de Pinksterdag. Wat is dat een troostvolle boodschap, gemeente. Het is hem beloofd en hij zal zijn koninkrijk hebben. Daar hoeft u echt niet bezorgd over te wezen. U hoeft niet bezorgd te wezen over de kerk. U hoeft niet bezorgd te wezen over het christendom. Echt niet. Hemelvaartsdag leert ons dat het goed komt met de kerk. Want weet u wat nou het mooie is van dit hoofdstuk? Dat de komst van de koning in dat koninkrijk ook heel nauw in verband staat met het ontvangen van dat koninkrijk door de heiligen van de hoge plaatsen. Hij is de koning die dat koninkrijk deelt met de heiligen van de hoge plaatsen. We zien, hij ontvangt deze heerlijkheid als borg. Hij heeft zijn kinderen al meegenomen. Hij heeft voor hen al een troon klaargezet, want ze zullen met hem heersen. Zoals het eenmaal was, zo zal het straks zijn. Zijn koninkrijk uit alle volken. Hoort u bij de heiligen van de hoge plaatsen? Een gemeente, alleen voor hen is dat koninkrijk. Die zullen het ontvangen. U zegt, nou, dat is nogal wat, dominee, ik ben niet heilig. Nee, niemand is heilig. Wat betekent heilig? Heilig, jongens en meisjes, betekent afgezonderd. Dan moet je goed onthouden, als je nou met de wereld wil leven, als je bij de wereld hoort, als je één bent met de wereld, ben je niet afgezonderd, hè? Dus dan krijg je ook niet dit koninkrijk. Dit koninkrijk is voor de heiligen. Voor de afgezonderden. Zij krijgen straks dat koninkrijk in de hoge plaatsen. Zij hebben hier op deze aarde hun domicilie niet. En als je dat wel hebt, dan is dat koninkrijk niet voor jou. Dan is het niet voor u. Dus, gemeente, breek met de zonde. Breek met de wereld. Bekeert u, bekeert u. Want anders is dit koninkrijk niet voor u. Wat zal dat zijn om bij die vijandelijke machten gerekend te moeten worden? Het zal het zijn om bij die beesten te moeten zijn straks. In de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. Iemand zegt, ach dominee, ik ken die strijd tegen de zonde. Het is mijn dagelijkse strijd. Maar nou schrik ik toch, want u hebt het over de heiligen van de hoge plaatsen. En, ja, maar dat ben ik absoluut niet. Nee, de heiligen die zijn ook niet heilig in zichzelf. Dat zou een grote vergissing zijn om dat te denken. De heiligen, dat zijn degenen die heilig zijn in de koning. Die heilig zijn in de Heere Jezus Christus. Voor hen is het koninkrijk. Durft u dan wel te zeggen dat hij uw zaligmaker is? Dat hij uw vriend is? Dat hij uw bruidegom is? Want zelfs de bruid uit het Hooglied, die moest zeggen, ik ben zwart. Zwart als de tenten van Kedar. Maar ze mocht ook zeggen, liefelijk, toch liefelijk, als de gordijnen van Salomo. Het is maar hoe ze in zichzelf is en wie ze nou in Christus is. En dit koninkrijk is buiten Christus niet te ontvangen. Maar in hem. In hem ontvangt de grootste der zondaren daar een plaats. In hem is er een toegang tot de troon van de oude vandaag. Buiten Christus gemeente zal het niet gaan. Dat is ook op Hemelvaartsdag de inhoud van de prediking. Buiten Christus mag je nooit rusten. Christus, hij heeft gestaan in die lavastroom van de toren van God. Want die stroom, die is op hem aangekomen. Hij kon ook niet naderen tot de troon toen hij de zonde van zijn kinderen droeg. Toen hij hing op het vloekhout aan Golgotha. Toen was er bij hem die oud is vandaag geen plaats voor Christus. Sterker nog, er kwam een vuurstroom uit de hemel en die heeft Christus verteerd. Hij heeft daar gehangen als borg en middelaar. Maar hij heeft de hitte van Gods gramschap geblust. Opdat er in hem voor zondaren weer een geopende toegang zou zijn. Dan laat de Heere vanmorgen de boodschap nog brengen in uw eigen taal verstaanbaar. Om te horen dat de Heere ook uit deze tongen, uit deze natie, uit dit volk zijn gemeente vergadert. Daarom gemeente rust toch niet, eer u mag weten dat deze mensenzoon ook uw zaligmaker is. Hoe dat gaat, ik kan dat vanmorgen niet uitwerken. Ik heb gezegd, het gaat om, vanmorgen gaat het om de hoofdlijn. U weet uit de andere prediking wel dat we het dan een plaats geven. Hoe komt nou een zondaar bij Christus? Maar het gaat vanmorgen om de hoofdlijn. En dat is ook wel eens goed. Om bij de hoofdlijn bepaald te worden, zijn we in Christus, dan gaat het even goed. Dat is de hoofdlijn. Zijn we buiten Christus, hoe vroom ook, gemeente, dan gaat het eeuwig fout. Want je kunt niet naderen tot de troon. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Welke machthebbers er op deze wereld dan ook zijn. En hoe dat de antichristelijke oorlogsmachine ook draait. Zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Amen.